Ik ben dus Luc van der Vorst, dat weet u ondertussen. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen, vier kleinkinderen. Mijn dochter woont in Noorwegen en mijn zoon die woont in Borgerhout. Dat is niet zo ver van hier, denk ik, of wel? Toch? ik ben 33 jaar christen en mijn passie is het evangelie brengen. Dat is mijn passie. En ik zou vanmorgen één vers willen lezen. Een vers uit Romeinen hoofdstuk 1. Een zeer bekende vers. Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1, vers 16. En daar schrijft Paulus, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Ik zal het nog eens lezen. Want ik schaam mij het evangelie niet. Waarom niet? Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Nu, ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de Pony Express. De Pony Express, dat was een koerierdienst. En die koerierdienst die ontstond in het Amerikaanse Wilde Westen in het jaar 1860. Eigenlijk was dat zo'n beetje de voorloper van DHL. En rijders van de Pony Express, die hadden één opdracht. De post die hun was toevertrouwd, de boodschap die ze meegekregen hadden, veilig en snel overbrengen. En ze grepen ook alles aan om dat ook zo snel mogelijk te doen of er voordeel uit te behalen. Ze kozen voor de kortste route, het snelste paard, het lichtste zadel, zelfs de lichtste boterhammendoos. En alleen de sterkste mannen werden in dienst genomen. En die mannen die moesten natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Uiteraard moesten ze kunnen omgaan met paarden. Hoe wou je de Pony Express bedienen als je geen paard kon rijden? Ze moesten natuurlijk ook zeer goede ruiters zijn. Ze moesten tegen de hitte kunnen. Ze moesten rovers voorblijven, sneeuwstormen kunnen doorstaan. Nu, omdat dat een zeer gevaarlijke job was, kregen jongeren en wezen kregen de voorkeur. En diegenen die uitgekozen werden, die kregen $125 per maand, wat een redelijk goed loon was. Ze kregen een Colt revolver, een lichtgewicht geweer, een felrood hemd, een blauwe broek en 8 uur om 130 kilometer af te leggen. En dat 6 dagen per week. Een hoog loon. Maar zwaar en een gevaarlijk werk. Maar de boodschap was het waard. De boodschap was het waard. Weet u, de apostel Paulus, die zou de Pony Express geweldig hebben gevonden. Want hem was net zoals de expressrijders een boodschap toevertrouwd. In Romeinen hoofdstuk 1 leest u dat Paulus geroepen werd om een welbepaalde boodschap te verkondigen. En in de volgende verse leest u dat het Paulus verlangen was om zo spoedig mogelijk naar Rome te reizen. Hij had namelijk iets voor de Romeinen. Hij had een goddelijke boodschap. En als een Pony Express koerier was hem die goddelijke boodschap toevertrouwd, namelijk het evangelie. De blijde tijding, de blijde mare, het geweldige nieuws dat God had omgezien naar de mens. Meer nog, dat God zo naar deze wereld was gekomen om mensen hoop en visie te geven voor het heden, voor de toekomst en voor het leven na dit leven. Niets betekende meer in het leven van Paulus dan dat evangelie. Want ik schaam mij het evangelie niet, zei hij, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Ik heb 20 jaar heb ik in de verkoop gestaan. En een verkoper, die weet dat hij een kwaliteitsproduct aan te bieden heeft, hoeft zich niet te schamen, maar kan onbevangen met zijn product voor de dag komen. Juist. Zo weet Paulus ook dat hij zich niet voor het evangelie hoeft te schamen, want, mag ik dat zo zeggen, er zit kwaliteit in. Er zit kracht in het evangelie, zegt hij. Geen menselijke kracht, maar een goddelijke kracht. Een kracht die zo volkomen is, dat er van de kant van de mens geen enkele inspanning meer nodig is om gered te worden, om behouden te worden. Alleen geloof. En weet u, Paulus had die goddelijke kracht aan de lijve ondervonden. In Handelingen hoofdstuk 9 leest u hoe die kracht van het evangelie een verandering brengt in het denken en in het hart van Paulus. Daar komt hij tot bekering. Daar gebeurt er een hele ommekeer in zijn leven. In 1 Korinthe hoofdstuk 15 leest u hoe de kracht van het evangelie een verandering bracht in zijn attitudes, zijn gedrag en zijn daden. En daar schrijft hij, want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben en zijn genade is niet vergeefs geweest aan mij. Hij was een vervolger van de gemeente, een vervolger van christenen. En van vervolger wordt hij een verkondiger. Van een tegenstander wordt hij een medestander van God. In 1 Korinthe hoofdstuk 4 leest u dat hij zichzelf een dienaar van Christus noemt. In 1 Korinthe hoofdstuk 3 noemt hij zichzelf Gods medearbeider. In 2 Korinthe hoofdstuk 5 noemt hij zichzelf een gezant of een ambassadeur van Christus. Wat een ommekeer in het leven van Paulus. Wat een goddelijke kracht zit er in het evangelie, dat een leven totaal kan veranderen ten goede. Misschien hebt u dat zelf ook ervaren. En ik hoop van wel dat u dat wel ervaren hebt, dat het evangelie jouw leven heeft veranderd. Dat de Heer Jezus je leven heeft veranderd. Dat de Heer Jezus je visie en hoop heeft gegeven. Dat de Heer Jezus je vergeving van zonden heeft geschonken en een open deur in de hemel. Ik hoop dat je dat beseft en dat je dat ervaren hebt, dat je dat weet voor jezelf. Het evangelie verandert de harten en het denken van de mensen. Met verhaaltjes van Roodkapje en de boze wolf. Of Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Of Hansje en Grietje. Ga je echt geen mensen veranderen. Er gaat niet veel mee gebeuren. Maar het evangelie heeft zulk een impact in de levens van mensen. Dat mensen zich omkeren. God gaan dienen. En Christus als hun heiland en verlosser accepteren. Het was Paulus' leven, beste mensen. Om vol passie en bewogenheid die boodschap over te brengen. In 2 Korinthe hoofdstuk 5 zegt hij, want de liefde van Christus dringt mij. De liefde van Christus, de liefde van Christus voor mij, dringt mij om het evangelie te verkondigen. Hij was zo gegrepen door het evangelie, hij was zo gegrepen door wat Christus voor hem had gedaan, dat hij dat moest verkondigen, dat hij dat moest vertellen, dat hij dat wou delen met andere mensen. Ja, dat was zijn passie. Nu, hoe mensen over hem dachten, dat kwam op de tweede plaats. Hoe mensen over Christus dachten, was voor hem het voornaamste. Paulus' boodschap ging niet over hemzelf. Zijn boodschap ging altijd en helemaal over Christus. Want wij prediken niet onszelf, zei hij, maar Christus als Heere en onszelf als dienaren om Jezus wil. Ik vond eigenlijk dat er een gelijkenis was tussen Paulus en Johannes de Doper. dat beide dezelfde ingesteldheid hadden. Wij prediken niet onszelf, zei Paulus, maar Christus. Christus als Heer. En Johannes, die Johannes de apostel schrijft over Johannes de Doper. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Ook Johannes de Doper besefte terdege dat het niet om hem ging. Ook al had hij een geweldige opdracht, ook al kwamen er honderden mensen naar hem luisteren vanuit Jeruzalem, Johannes de Doper besefte dat hij niet de spil was, het centrum was van het gegeven, maar dat degene die na hem kwam, degene over wie hij mocht spreken, dat het daarom ging. Maar het ging om de Heer Jezus. En je vindt diezelfde ingesteldheid bij Paulus terug. Christus was de kern van de boodschap. Christus stond in het centrum van de boodschap. Christus trachtte hij de mensen voor ogen te schilderen. Wij prediken, zei hij, een gekruisigde en een opgestane Christus. Dat is het hart van het evangelie. Wat is het soms moeilijk, beste mensen, om die gerichtheid, om die visie vol te houden? Hebben wij soms niet de neiging om die boodschap af en toe wat af te zwakken, of er misschien iets aan te veranderen, of onze eigen gedachten erin te leggen? Of nog erger, om zelf een beetje centraal te komen te staan, en daardoor het zicht belemmerende op Christus. Ik las onlangs het verhaal van een jonge gids in een kunstmuseum, en die had er ook een beetje last van. En één zin vatte eigenlijk zijn opdracht samen. Breng de mensen naar de kunstwerken, breng ze naar de schilderijen, beantwoord hun vragen en ga dan opzij staan. En in het begin lukte hem dat. Hij liep met de bezoekers naar de ingelijste kunstschatten, noemde de namen van de schilders en hij trad terug. En hij zei bijvoorbeeld, kijk, dit is een Monet. En hij trad opzij. En de mensen konden de schilderij bewonderen. Soms stellen ze een paar vragen, hij beantwoordde die dan. Maar hij bleef zo rustig opzij staan, liet de mensen het schilderij bewonderen. Hij ging wat verder en dan was dat, zei hij bijvoorbeeld, dit is een Rembrandt. En hij trad terug, zij traden naar voren, hij stond stil en de mensen keken en bewonderden het schilderij. Heel eenvoudig werk is het niet. Een heel tof jobje, heel fijn werk. En hij vond het ook een eer om dat te mogen doen. Te veel eer, zou je op een bepaald moment kunnen zeggen. Want al heel gauw vergat hij zijn rol. Hij begon te denken dat de mensen om hem gekomen waren. En in plaats van weg te gaan bij het kunstwerk, bleef hij in de buurt staan. En als ze hun bewondering lieten horen, dan glimlachte hij. En dan zei hij, fijn dat u het mooi vindt. En borst een beetje vooruit en wat blozend. Hij reageerde zelfs soms met dank u, dank u. Eer in ontvangst nemend voor het werk dat hij niet had gemaakt. Nu, de bezoekers schonken geen aandacht aan zijn opmerkingen, maar om zijn opstelling konden ze niet heen. Een schilderij aanduiden, het benoemen en in de buurt ervan blijven wachten was op een bepaald moment niet genoeg meer voor de jonge man. En langzamerhand verplaatste hij zich naar het kunstwerk. En eerst legde hij zijn hand om de lijst. En daarna bracht hij zijn romp voor het gedeelte van de doek. En tenslotte blokkeerde heel het lichaam, heel zijn lichaam blokkeerde het kunstwerk. De mensen konden hem zien, maar niet het schilderij. En het werk dat hij moest laten zien, begon hij te verbergen. En op dat punt kwam zijn meerdere tussen beiden. Gelukkig is het niet. Weet u, mijn meerdere heeft dat ook eens bij mij moeten doen. Ik herinner mij de allereerste keer dat mijn beroep op mij deed om een schilderij uit te stallen. En ik verleid werd om ervoor te gaan staan. En het verzoek kwam zo ongeveer 33 jaar geleden. En de vraag was, Luc, wil je een bijbelstudie geven aan de jeugd, aan de jongere groep, de 15-plus groep? Nou, die groep was pas opgestart, telde een tiental jongeren. Later is die uitgeroeid tot 30, 40-tal jongeren. Maar ik was pas tot geloof gekomen, 2 of 3 maanden hoogste. Ik was pas een paar maanden tot bekering gekomen. En hoe moest ik dat in godsnaam in elkaar zetten, een bijbelstudie maken? Ik had in 28 jaar geen bijbel van Corbij gezien. En nu na 2 of 3 maanden christen zijn, vroeg men mij om een bijbelstudie te maken. Ik kan u verzekeren, dat heeft mij veel bloed, veel zweet, veel tranen en veel gebed gekost, eer ik dat in elkaar had. Ik herinner me nog altijd het thema. Het thema was de zekerheid van het eeuwige leven. Ik dacht dat dat het gemakkelijkste thema was in de Bijbel, op dat moment. Nu, ik vertelde mijn verhaal, met andere woorden, ik gaf de Bijbelstudie, en geloof het of niet, maar die jongeren luisterden. Ze luisterden. En één van hen kwam later naar me toe, na de Bijbelstudie, en die zei iets als, goeie studieluk. Daar ben ik echt van onder de indruk, dat jij op zo'n korte tijd al zoveel weet over de Bijbel. Mijn borst ging vooruit, beste mensen. Een aantal knoopjes sprongen open. Mijn borsthaar kwam recht te staan van trots. En ik ging in de richting van de schilderij en stond ervoor en God moest mij wegduwen. Hoe dat hij dat gedaan heeft, dat ga ik u vanmorgen niet vertellen. Dat kom ik wel eens een andere keer vertellen als dat mag. Maar misschien hebt u daar nooit last van gehad. U wordt waarschijnlijk nooit verlokt tot het trekken van de aandacht of voor een schilderij te gaan staan. U bent, net zoals Johannes de Doper, met dezelfde boodschap, hij moet meer en ik moet minder worden. Wel, God zegen u van harte. Maar misschien wilt u bidden voor de rest van ons allemaal en ook een beetje voor mij. Ik denk dat we het allemaal wel eens gedaan hebben, is het niet? Namen laten vallen, mooie kleren aangetrokken om chic te lijken, simpele kleren om cool te lijken, schrijvers geciteerd die we nooit gelezen hebben, Grieks uitgekraamd wat we nooit geleerd hebben, en zo verder. Ik zie mensen glimlachen. Ze begrijpen mij. Ik geloof absoluut dat de tegenstander van God hele legers demonen traint om u één vraag in onze oren te fluisteren. En weet u welke vraag dat is? Hoe denken de mensen over u? Hoe denken de mensen over u? Dat is een dodelijke vraag. Wat ze denken over ons, beste mensen, doet er helemaal niet toe. Wat ze denken van God, is wat er toe doet. En God wenst zijn eer niet te delen met een ander. En de volgende keer dat het nodig is dat ik of u uit het voetlicht worden weggeduwd, moeten we bedenken. Eén ding bedenken. U en ik zijn maar één schakel in de ketting. Wij zijn belangrijk, maar we zijn niet van essentieel belang. We zijn waardevol, maar we zijn niet onmisbaar. We hebben een rol in het stuk, maar we hebben niet de hoofdrol. We mogen een lied zingen, maar zijn niet de liedzanger. God is dat wel. God is dat wel. En misschien bent u het niet met me eens. Dat mag. Absoluut. Dat mag. Maar dan moet je dat ook eens zeggen tegen de apostel Paulus. En zien wat hij zegt. In 1 Korinthe hoofdstuk 3 zegt hij, daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets. Maar God die de wasdom geeft. Weet u, als je evangelist bent, dan is dat eigenlijk het meest fantastische beroep in het universum. Dat is het schoonste beroep in het universum. Je mag mensen de blijde boodschap verkopen. Dat is het fantastische beroep wat je kan hebben in gans het heelal. En soms mag je zaaien. Mag je het evangelie vertellen. Jullie, zowel als ik. En soms mag je planten. En soms mag je begieten. En soms mag je oogsten. Fantastisch. Het is geweldig om te zien hoe mensen nadenken over het evangelie. Wat een impact het evangelie in de hart en levens van mensen kan hebben. En als je die ziet veranderen, je ziet ze veranderen voor je ogen. Fantastisch! Soms mag je zaaien, soms mag je planten, soms mag je begieten. En soms mag je oogsten. Maar één ding mogen we niet vergeten. Het is God die de wasdom geeft. Het is God die dat zaadje doet groeien. Het is God die dat zaadje doet ontwikkelen. Het is God die dat zaadje ook in de juiste grond laat vallen. En het is God die alle eer moet krijgen. Herinnert u soms nog andere boodschappers die God gebruikt heeft? Hij heeft ooit een ezel gebruikt. Omdat hij niemand anders vond. Een ezel om te spreken tegen Biljam. Een staf die veranderd werd in een slang om Farao te doen luisteren. Hij gebruikte moeilijk hanteerbare koeien om een aanwijzing te geven over eerbied. Je leest dat in 1 Samuel hoofdstuk 6. En een grote vis om iets belangrijks te zeggen over onwillige predikers. In Jona hoofdstuk 1. Ziet u, in principe heeft God u en mij niet nodig om zijn werk te doen. Echt niet. Maar toch gebruikte en gebruikt God nog steeds mensen om de wereld te bereiken, om de wereld te veranderen. Mensen. Geen engelen, geen superheiligen, geen super GTX turbodiesel christenen, geen genie, ook al wil God genieën gebruiken, uiteraard, en heeft hij in het verleden genieën gebruikt. Maar het meest van al gebruikt hij gewone mensen zoals u en ik. Gewone mensen zoals u en ik. In Handelingen hoofdstuk 4 leest u dat Petrus en Johannes op een bepaald moment nadat ze een lam hebben genezen, gevangen worden genomen en voor de raad worden gebracht. En dan zie je dat Petrus het woord neemt en dat hij daar uitlegt wie Jezus is. En dat hij alle vrijmoedigheid heeft, dat hij echt geen angst heeft om het evangelie te prediken aan die raad, aan het Sanhedrin. En dan is de conclusie van die raad, dat beiden, Petrus en Johannes, doodgewone mensen waren. Doodgewone mensen. Maar één ding stond centraal. Ze hadden een relatie met Christus. Dat was wat er opgemerkt werd. Ze hadden een relatie met de Heer Jezus. Ze waren bij Jezus geweest, staat er. Dat is ook het enige wat God van u en mij verwacht. Verlangt. Dat we een relatie hebben met de Heer Jezus. En als je de Heer Jezus kent, als hij in je hart en leven is mogen komen, als jouw heiland, jouw verlosser, jouw redder en koning, dan mag je een lichtje zijn in deze wereld. Dan kan God jou en mij gebruiken om, net zoals Johannes en Paulus het evangelie, met je eigen talenten en eigen mogelijkheden te verkondigen, te vertellen, te getuigen. Mensen zoals u en ik gebruikt God, wil God gebruiken. Wij mogen en wij zijn geschikte boodschappers, ambassadeurs, door zijn genade, zijn goedheid, niet door ons kunnen of kunde. En Paulus begreep dat ook ten gronde. Onze bekwaamheid, zei hij, is Gods werk, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaar te zijn. En God wil u en mij gebruiken als zijn dienaar, om dat fantastische, die fantastische boodschap te vertellen aan andere mensen. En is het dat niet wat deze wereld nodig heeft? Is het dat niet wat Antwerpen nodig heeft? Is het dat niet wat Vlaanderen nodig heeft? Is het dat niet wat België nodig heeft? Die boodschap? Het gaat niet om ons. En het maakt hem kwaad als we denken dat het wel zo is. Jezus heeft trouwens een ernstige waarschuwing voor museumgidsen die het zicht op zijn werk belemmeren of wegnemen. Jezus zei, als je door mensen wilt geroemd worden, moet je geen roem of geen eer verwachten van God. Pony Express-rijders kregen geen eer voor vriendelijke brieven. Museumgidsen verdienen geen applaus voor grote kunst. En wij, aan wie het evangelie is toevertrouwd, mogen niet streven naar applaus of wat dan ook, maar moeten dat in een andere richting leiden. Want onze boodschap gaat niet over ons, maar over iemand anders, over Christus. En hem en hem alleen komt alle eer toe. Een tijdje geleden las ik de geschiedenis van een dorpspriester. Een dorpspriester in de middeleeuwen. Die liet eens het kerkvolk bijeenkomen voor een speciale dienst. Hij zei, kom vanavond, zo vertelde hij hun, kom vanavond voor een speciale preek, een speciale boodschap over de Heer Jezus. En ze kwamen. En tot een verrassing, beste mensen, brandden er geen kaarsen in de kerk. Het was er pikdonker. En ze moesten op de tasten banken zoeken en dan gingen ze zitten. De priester was nergens te bekennen, nergens te zien. En kort daarop, hoorden ze hem door de kerk naar voren lopen, in het donker. En toen hij bij de crucifix was aangekomen, die aan de muur hing, stak hij een kaars aan, één kaars. En hij zei niets. Maar hij liet het kaarslicht vallen op de doorboorde voeten van de Heer Jezus. Toen liet hij het licht vallen op een doorboorde hand van de Heer Jezus. En daarna op de andere hand van de Heer Jezus. En dan de kaars omhoog houdend, verlichtte hij het met bloed bedekte gezicht en de doornen kroon die Jezus droeg. En weet u wat hij toen deed? Hij blies de kaars uit en zond het volk terug naar huis. Begrijpt u? Begrijpt u? Laten wij niets meer doen. Laten wij niets minder doen. Laten we dit jaar blijven doen wat deze dorpspriester deed. Christus centraal stellen in onze boodschap. Op Christus wijzen ten allen tijden en op Christus alleen. En laten we erop letten dat we zoals die museumgids door onze houding, ons gedrag, ons spreken, ons doen en laten, het licht van het evangelie niet belemmeren of onzichtbaar maken voor anderen. Laten we bidden dat de liefde van Christus ons mag motiveren, ons mag dringen om met passie voor God en bewogenheid en liefde voor de mensen om ons heen, de mooiste, de krachtigste, de belangrijkste boodschap in gans het universum, het evangelie, te blijven verkondigen. Laten we bidden dat God u en mij mensen op onze weg brengt. Ik zou u vanmorgen een beetje willen uitdagen. Af en toe doe ik dat. Niet altijd. Af en toe. Ik zou willen uitdagen om deze week te bidden. Dat u één persoon mag ontmoeten. Het is zondag, dus de ganse week is nog open. Dat u één persoon zou mogen ontmoeten. Waar u een echt goed gesprek mee zou kunnen hebben. Eén persoon. Ik daag u uit om het te doen. Durft u dat? Wilt u dat? Ik denk als u het doet, mag u er zeker van zijn dat u iemand ontmoet. Waar u een goed gesprek mee kan hebben over het evangelie. Doen we dat? Want al zo lief, zegt Jezus, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat één ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. God heeft u en mij zo lief. God houdt zoveel van u en van mij, dat hij nog liever zijn zoon uit de hemel liet komen, om beladen met u en met mijn zonden te sterven op dat kruis op Golgotha of Calvary, dan dat hij zonder jou de eeuwigheid zou moeten doorbrengen. Zal ik het nog eens zeggen? God heeft u en mij zo lief. God houdt zoveel van u en van mij, dat hij nog liever zijn zoon uit de hemel liet komen, om beladen met u en met mijn zonden te sterven op Calvary, dan dat hij zonder jou de eeuwigheid zou moeten doorbrengen. God houdt van u. God houdt van u. Hoeveel houdt u van hem? Hoeveel houden wij van hem? Laten we samen bidden. Lieve Vader in de hemel, we zijn u dankbaar, Heer, dat we zo vanmorgen mogen samenkomen. We zijn u dankbaar dat u ons iedere zondag uitnodigt om samen om de ogen van ons hart en ons hart er zelf op u te richten. We zijn u dankbaar, Heer Jezus, dat u naar deze wereld bent gekomen, dat u onder ons geleefd hebt, dat u weet hoe het er hier aan toe gaat. Dat u ons niet in de steek hebt gelaten, Heer, maar dat u voet hebt gezet op deze planeet. Dat u onze geschiedenis bent binnengetreden. En dat u weet, Heer, wat er hier allemaal gaande is. Heer, en dat geeft u verdriet. Daar bent u droevig om. Maar Heer, u hebt voor een oplossing gezorgd. U hebt hoop gegeven en die hoop verkondigd. En u wou ook ons visie geven. En u hebt voor ons ook een open deur in de hemel gecreëerd door voor ons te sterven op dat ruwhouten kruis van Calvary, van Golgotha. Heer Jezus, we zijn u dankbaar dat u de weg naar de Vader hebt vrijgemaakt door uw leven te geven voor ons leven. Help ons, Heer, om dat in onze harten mee te dragen. Help ons, Heer, om dat te koesteren. Help ons, Heer, om onze ogen op u gericht te houden. Help ons, Heer, om een licht te zijn in deze wereld. Zoals we zijn, met de talenten die we hebben, met de mogelijkheden die we hebben. Help ons, Heer, om een licht te zijn, een wegwijzer te zijn voor andere mensen naar u toe. We danken u daarvoor, Heer. Wilt u zo ook de rest van deze dag nog zegenen en ook de komende week met ons meegaan. Wij vragen dit alles uit genade en in uw eigen naam.